Namens de kerkraadgemeente nog één afkondiging en dat betreft de catechisaties. De catechisatie voor de 16-plus jongeren begint om 19:30 in plaats van, zoals vanmorgen is gezegd, 19:45. Dus om 19:30 de 16-plus. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu met elkaar op Psalm 72 en daarvan de versen 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 uit Psalm 72. In gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En wij zingen in aansluiting daarop uit Psalm 51 en daarvan het 5e vers: verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Psalm 51 vers 5 na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De Heilige Schrift vanavond opnieuw in het boek van de Psalmen en we lezen met elkaar Psalm 130. Psalm 130 is de schriftlezing voor vanavond. Een lied Hama'alot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover deze lezing uit de Heilige Schrift. We willen vanavond luisteren naar het onderwijs dat gegrond is op Gods woord, op het gelezen en andere schriftgedeelten, dat u kunt vinden in onze Heidelbergse catechismus. En we willen vanavond luisteren naar wat we vinden in zondag 1 en daarvan vraag en antwoord 2. Zondag 1, vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Wij bidden eerst de Heere om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heere, u brengt ons vanmiddag opnieuw samen in uw huis. En laat het zo mogen zijn, zoals de dichter van Psalm 27 dat uitdrukt. 1 ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven zou mogen wonen in het huis des Heeren. Om daar te onderzoeken. En te aanschouwen de lieflijkheden des Heeren in zijn tempel. Heere, wij bidden dat dat ons verlangen zal zijn. En als dat het nog niet is, dat het het wordt. Dat we hier uw lieflijkheid mogen aanschouwen door het geloof. En dat we vanavond ook onder de dienst en aan het einde van de dienst mogen zingen in ons hart. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want als uw Heilige Geest ons uw lieflijkheid laat zien. Als uw Heilige Geest ons openbaart wie u bent vanuit uw woord, dan komt er in ons hart een en al verwondering over wie u bent, over wat u gedaan hebt. Ja, dat u de eeuwige God redenen uit uzelf hebt genomen om zondaren zalig te maken en uit vrije liefde uw enige geboren zoon gezonden hebt en uw geest hebt gegeven om zondaren aan de Heere Jezus te verbinden en weer terug te brengen in uw gemeenschap. Heere, geef dat wij vanavond in die verwondering mogen leven. Wilt u ons daar brengen? Want we belijden ook vanavond heel eerlijk voor uw aangezicht dat wij van nature die dingen zo niet zien. Dat andere dingen voor ons aantrekkelijker zijn misschien. En dat we ook in de kerk vanavond zitten met hele andere gedachten. We zijn misschien alweer bezig met wat morgen wacht of in de komende week heel belangrijk is in ons leven. En we zien geen aantrekkelijkheid in uw dienst. Geen schoonheid in de Heere Jezus die ons wordt aangeprezen. Heere, wat zijn we blind vanuit onszelf. We belijden dat vanavond voor u. Verlos ons ervan. Open onze ogen. Dat we de koning in zijn schoonheid mogen aanschouwen vanavond. Voor het eerst. Dat ouderen en jongeren mogen gaan zien waar het echt op aankomt in dit leven. Ja, om getroost te leven en zalig te sterven. Maar dat u ons, Heere, weer opnieuw de Heere Jezus laat schitteren in zijn volkomen werk als zalig maakt. Dat we hem mogen zien. En dat u ons vanavond aan zijn voeten zet als de hoogste profeet en leraar. Om onderwijs van hem te ontvangen in de weg der zaligheid. Heere, we danken u dat u ons die weg der zaligheid bekend maakt. We zijn niet beter dan andere mensen in onze samenleving en in deze wereld. Die van u en van uw woord amper weet. U maakt onderscheid. Waar het van nature helemaal niet is. En u geeft ons de gelegenheid om vanavond te luisteren naar de woorden die tot onze eeuwige vrede dienen. U geeft ons vanavond de gelegenheid om te luisteren naar de hoogste profeet en leraar die de woorden van het eeuwige leven verkondigt. wilt u ons onderwijzen en leiden. Want u verkondigt niet alleen de weg van de zaligheid. U wilt door uw Heilige Geest ons ook brengen op die weg. En u geeft ook onderwijs om ons te houden op die weg, opdat we zullen volharden tot het einde. Wij bidden of u vanavond ook uw woord voor ons wilt openen. Als we aan de hand van het leerboek van de kerk mogen nadenken over de weg die u gaat om zondaren te brengen tot die enige troost in leven en in sterven. Welke weg u gaat om zondaren ook op die weg te houden. Wilt u uw Heilige Geest geven op de preekstoel? Want ook uw dienaar is zo diep van u afhankelijk vanavond als hij geroepen wordt om uw woord te bedienen. Heere, wilt u ook zijn verstand verlichten? Wilt u de woorden in zijn mond leggen en laat de bazuin van het evangelie een helder geluid mogen voortbrengen? Geef hem een bewogen hart om de gemeente te dienen. Ja, dat hij als een herder achter de kudde aan mag gaan. Om het goede te zoeken voor de schapen, ook vanavond hier in de kerk in Middelharnis. We bidden om uw zegen voor een ieder van ons. U weet hoe we tegenover u staan. Wil onbekeerden tot bekering brengen. Wil hen die u vrezen leiden. Maar ook hen die met geestelijke vragen zitten. Wilt u ze vanavond door uw woord leiden en onderwijzen. Want u spreekt toch gewis tot elk die voor u leeft. En wilt u dan uw woord openen, Heere? En wilt u antwoorden geven, wegen wijzen vanuit uw woord, maar door uw Heilige Geest ook leiden op die weeg? En wilt u vanavond zelf in ons midden zijn, als die hoogste profeet en leraar? Laten we leerlingen zijn aan de voeten van de Heere Jezus. Laten we net als Maria dat goede deel mogen verkiezen om te luisteren naar zijn onderwijs. En wilt u dat heiligen aan ons hart? En wilt u door uw Heilige Geest geven dat het binnendringt tot in het binnenste van onze ziel? En dat we ook als we u hebben leren kennen, we verder door uw onderwijs geleerd worden en versterkt worden in het allerheiligst geloof. Heere, u kent uw volk en kinderen. U weet welke aanvechting, welke twijfel ze ook in hun eigen hart en leven soms kennen. U weet ook de geestelijke vragen waar ze mee worstelen. Wilt u zelf licht geven, Heere, over ons leven, over onze vragen, licht vanuit uw woord. Want dan wandelen we ook, Heere, op de goede weg. Maak onze gangen, onze voetstappen vast in uw woord. En wilt u zo vanavond vanuit dat woord ons leiden. Zegen heel de gemeente. We bidden ook voor hen die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, die met ons mee verbonden zijn en meekijken en meeluisteren. Geef ook hen uw zegen en wilt u ze ook opzoeken en wilt u ze ook laten merken, Heere, dat u van ze af weet. Zegen allen die verdriet en moeite kennen, die een kruis dragen. Wees met weduwen en weduwnaren, met allen die zich eenzaam voelen en eenzaam door het leven gaan. We bidden, Heere, om kracht om het kruis te dragen, dat u geeft te dragen. Bij u is toch alles te vinden wat we nodig hebben. We bidden, Heere, voor ouderen en jongeren in de gemeente, die in hun eigen leven de beperkingen voelen. Dat kan lichamelijk zijn. Dat kan door psychische oorzaken zijn. Soms is het moeilijk om de weg door het leven te vinden en worden we door anderen niet begrepen. Laten we ook met die moeite tot u mogen komen en die bij u mogen brengen. We bidden om uw zegen voor de jeugd van de gemeente. Ook als het catechetisch onderwijs ook weer begint. We bidden om uw zegen. Wilt u geven dat het onderwijs dat gegeven wordt onze jongeren mag helpen en dat het door u gebruikt mag worden, ook om in hun hart de vrezen van uw naam te werken en te versterken. We leven in een tijd waarin veel op ons en onze jongeren afkomt. Het is soms ook een verwarrende tijd, Maar als uw woord opengaat, laat het licht van dat woord dan helder mogen schijnen en ook onze jongeren de weg mogen wijzen. En wees ook met hen die de catechisatie verzorgen en geven. Laat ze ook de kracht en de wijsheid van u mogen ontvangen. Zegen de kerkenraad in het leiding geven aan de gemeente. Zij worden immers geroepen om te waken over de kudde die hen is toevertrouwd. Wilt u hen daarvoor uw genade geven, opdat ze ook getrouw mogen zijn? En wilt u ze gebruiken in uw dienst, ook tot opbouw van de gemeente hier? En we dragen ook opnieuw het beroepingswerk aan u op. Wij bidden, Heren, of u de kerkenraad wilt leiden en ook de gemeente gebed wilt geven voor een eigen herder en leraar. Wij bidden, Heren, of u zelf de gemeente op uw tijd en op uw wijze wilt verblijden. En dat ook in deze vakante tijd vooral gezien zal worden op u de koning van de kerk. Want u waakt immers ook over de gemeente hier. En van u mogen we dan ook een onderherder begeren en afsmeken. Niet uit verdienst, maar omdat u zelf in genade en in ontferming neerziet op schapen die geen herder hebben. U bent immers met ontferming bewogen en wilt u zo de gemeente leiden. Wij bidden ook voor het bruidspaar dat deze week in het huwelijk zal treden, Maarten van Nieuw-Amerongen en Marie-Rose Kiviet. Wij bidden, Heren, om een gezegende dienst op deze trouwdag, samen met hun familie en vrienden en allen die hen lief zijn. En laat het ook het begin mogen zijn van een gezegend huwelijksleven, waarin zij u de Heere volgen en het van u de Heere verwachten. Wij bidden, Heren, voor alle huwelijken, ook in het midden van de gemeente. Het is niet vanzelfsprekend dat huwelijken ook blijven en in stand blijven. We leven in een tijd waarin de Satan ook zijn pijlen richt, ook op de huwelijken in de gemeente. Heren, wij bidden om uw bewarende genade, dat we heilig en rein en zuiver zullen leven in het huwelijk en ook daarbuiten, tot eer en tot verheerlijking van uw heilige naam. En wilt u zo ook werken, ook in de harten van allen die getrouwd zijn, opdat ze ook mogen zien op de Heere Jezus Christus, die van de verhouding tot zijn gemeente gezegd heeft dat het te vergelijken is met het huwelijk. Ja, dat het zelfs een afspiegeling is van hem en zijn gemeente. Laat dat mogen doorwerken, ook in onze huwelijken. En als er gebrokenheid is, dan bidden we om genezing. Dan bidden we om, Heren, dat u gebrokenheid weer wilt helen. U bent immers de grote heelmeester. En dat we het van u zullen verwachten. En ook met die noden bij u zullen schuilen. We bidden voor heel uw kerk, uw vervolgde kerk. Wil christenen in de verdrukking nabij zijn. We bidden voor uw volk Israël, dat ze de Heere Jezus mogen leren kennen. Heere, hij is toch de Messias, die in het Oude Testament al aanwezig is. En die zo heerlijk tot ons komt in het Nieuwe Testament. Wilt u ook hun ogen openen voor hem, die de zaligmaker is, ook van zijn eigen volk. En wilt u ook het werk onder Israël zegenen? Zegent u het werk van zending en evangelisatie? Wij bidden om uw zegen, overal waar uw woord verkondigd wordt, dat het vrucht draagt, dat mensen getrokken worden uit de duisternis tot het licht, dat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Wij bidden voor allen die in nood verkeren, in deze wereld. Heren, wij bidden voor hen die met oorlog en onderdrukking en geweld te maken hebben. Wij bidden voor de situatie in Oost-Europa, in Oekraïne, en de spanningen die toenemen tussen het Westen en Rusland. Wij bidden om vrede. Maar bovenal bidden we, Heren, dat u ons oog geeft, dat u ook in deze verwarrende en onzekere tijden de koning bent die op de troon zit en die deze gerichten over de aarde laat gaan ter voorbereiding op de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Wilt u ons daar ook een open oog en een open hart voor geven? En dat dat ook al uw volk en kinderen rust mag geven, echte vrede in het hart. Dat het u niet uit de hand loopt, dat u doorgaat met uw werk, dat u de Heere der Heren en de Koning der Koningen bent, die de dood, de Satan en de hel hebt overwonnen en die straks eenmaal zal regeren tot in eeuwigheid. Wij bidden ook voor ons eigen land, voor onze regering. Wij bidden, Heere, nu in de afgelopen week de troonrede gehouden is en alle beleidsvoornemens van de regering besproken zullen worden, besluiten zullen worden genomen, bidden we om wijsheid in deze moeilijke tijden. Wij bidden om uw zegen voor onze koning en koningin en wil ook hen tot een zegen stellen. Heere, geef dat we ook in deze tijden, in deze ernstige tijden, uw stem zullen horen, uw roepstem tot bekering, dat we met onze noden tot u zullen vluchten en dat we zullen zien dat één ding nodig is. Wat kan een mens zich zorgen maken en druk maken om vele dingen? Maar één ding is nodig, te luisteren naar de stem van die gezegende profeet en leraar, aan wiens voeten wij vanavond mogen zitten om te horen wat hij zegt tot onze zaligheid. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 130 en daarvan de versen 1, 2 en 4. Psalm 130, de versen 1, 2 en 4. In antwoord op de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1, na de prediking. In de vraag die vanmiddag aan de orde is, gaat het over drie stukken. Misschien denkt u of jij wel, ja, wat wordt er eigenlijk met die stukken bedoeld? Het wordt natuurlijk uitgelegd, maar waarom worden dat hier stukken genoemd? Nou, laat ik beginnen met een voorbeeld. Jongens en meisjes, als je op school bent, heb je vakken. Je hebt het vak Nederlands, je hebt het vak aardrijkskunde, je hebt geschiedenis en zo heb je allemaal vakken. En elke keer moet je weer met dat vak verder gaan. De ene keer dan ben je met aardrijkskunde bezig en de volgende keer dan pak je het geschiedenisboek weer. En dan ga je weer verder. En elke keer dan moet je ook weer dingen herhalen, repeteren. Want straks dan heb je een repetitie, dan moet je het uit je hoofd kennen. Dan moet je dingen opschrijven of opzeggen, hoe de meester of juf het dan ook overhoort. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, deze stukken, deze drie stukken kun je vergelijken met vakken die je op school krijgt. Je krijgt onderwijs. En dat is wat de catechismus hier bedoelt met deze drie stukken. Wij worden onderwezen. Wij worden onderwezen in drie stukken. Om zalig te worden. Om behouden te worden. Er zijn drie vakken, om zo te zeggen, die nodig zijn om te kennen. En dan zeg ik er vanmiddag gelijk bij, dat dat niet betekent dat we het uit ons hoofd alleen maar kunnen opzeggen. Al is dat natuurlijk ook wel belangrijk. En ik zou de jongens en meisjes en de jongeren ook willen adviseren en de raad willen geven om toch te proberen deze drie dingen ook vast te houden. Ook in je hoofd. Zodat het ook in je hart kan komen. Drie vakken. Op school heb je natuurlijk veel meer vakken. Hier zijn drie vakken die de Heere Jezus onderwijst op de school van de genade. Want zo mag je het eigenlijk wel zeggen. Wij zijn vanavond op school, op de geestelijke school, de leerschool van de Heilige Geest. En daar komen drie vakken dus aan de orde. En elke keer zijn dat weer dezelfde vakken. En elke keer worden ook dezelfde dingen weer herhaald. Misschien zegt er vanavond wel iemand, ja, wat we hier vanavond horen, dat is voor mij weer heel bekende stof. Ik heb al veel vaker catechismus spreken gehoord, ook over dit gedeelte. En weet u wat de apostel Paulus zegt als het daarom gaat? Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Met andere woorden, we hebben een herhaling nodig om gefundeerd te worden in de waarheid van het woord van God, maar ook om eruit te leven en eruit te blijven leven. Want het gaat erom dat we getroost leven en zalig zullen sterven. Dat is de bedoeling. Het is praktisch onderwijs. Het is niet alleen maar theorie. Het is geestelijke praktijk wat we hier vinden in de catechismus. Thema voor de preek van vanavond is dan ook onderwijs in de kennis van de drie stukken. In de eerste plaats, die kennis is nodig. In de tweede plaats, die kennis is troostvol. En in de derde plaats, die kennis is blijvend. Dus onderwijs in de kennis van de drie stukken. Die kennis is nodig, is troostvol en is blijvend. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat u in deze troost zalig leven en sterven mag? Hier wordt gevraagd naar, hoe deel je nou in die unieke enige troost die in antwoord 1 is beleden? Ik hoop ouderen en jongeren dat we belang hebben bij deze vraag. Dat dat een vraag is die ons ook raakt. Dat dat een vraag is die ons bezighoudt. Want in vraag en antwoord 1 vorige week hebt u geluisterd naar dat prachtige en wonderschone geloofslied. Als antwoord op die vraag, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En toen hoorde u daar de gelovigen zingen, die door de Heilige Geest vanuit het woord is onderwezen. Dat zijn enige troost is dat hij niet meer langer van zichzelf is, maar dat hij het eigendom is van die getrouwe zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Want deze zaligmaker die heeft hem gekocht met de dure prijs van zijn eigen bloed, met zijn dierbaar bloed, en heeft voor al zijn zonden betaald, heeft hem verlost uit alle heerschappij van de duivel. En de hemelse Vader bewaart hem en zorgt voor hem, dat alle dingen tot zijn zaligheid zullen dienen, en de Heilige Geest die verzekert hem van het eeuwige leven. En dan is de volgende vraag, wat is er nu nodig om in deze troost zalig te leven en te sterven? Met andere woorden, hoe kom je nou aan deze troost? Wat is de weg om in deze troost te delen? Hoe deel je daar nu in? Ik zei al, ik hoop dat u belang hebt bij deze vraag. En dat deze vraag u en jou ook bezighoudt. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kunt vanavond ook in de kerk zitten met de gedachte waar die dominee het vanavond over heeft. Het zal wel waar zijn en het zal wel belangrijk zijn. Maar in mijn leven zijn andere dingen op dit moment belangrijk. En dan hoop ik van harte dat de Heilige Geest vanavond een pijl afschiet. Zo op uw hart gericht. Dat u gaat ontdekken wat hier nou beleden wordt in antwoord 1 van de catechismus. Dat is de rijke genade van God. En als je die mag ontvangen, dan heb je alles voor tijd en eeuwigheid, in leven en in sterven. Daar wil de Heer zijn woord vanavond voor gebruiken. Dat je ogen daarvoor open gaan. Dat je gaat ontdekken hoe verloren je bent zonder deze enige troost in leven en in sterven. Daar wordt ook voor gebeden. In de consistorie vanavond voor de dienst is er ook voor gebeden. Dat de Heere dat werk wil doen. Dat ogen open gaan. Dat harten open gaan. Geloven we nog dat de prediking van het woord het middel is dat God gebruikt. Dat hier in de kerk wonderen gebeuren. Omdat deze plek de werkvloer van de Heilige Geest is. Hier gebeuren wonderen, gemeente. Hier worden mensen getrokken. Tot de Heere zelf. En daarom, wat we vanavond hier samen mogen horen vanuit het woord van God aan de hand van ons leerboek, dat is van het hoogste belang. Dat moet prioriteit hebben in dit leven. En misschien zitten er vanavond ook hier wel mensen te luisteren die juist daarmee worstelen, die zeggen, dominee, wat er beleden wordt daar in zondag 1, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat de Heere Jezus de enige zaligmaker is. En dat hij de zaligmaker is die zijn volk verlost met die dure prijs van zijn eigen bloed. En dat hij zijn kinderen verzekert door de Heilige Geest. Maar hoe kom ik nou persoonlijk tot die belijdenis? Dat ik kan zeggen, het is ook mijn troost in leven en in sterven. Dat Jezus de zaligmaker is, dat geloof ik. Maar is die ook de mijne? Zitten er vanavond hier mensen in de kerk? Luisteren er vanavond mensen mee thuis? Die daar nou mee worstelen, die zeggen, dat is nou mijn verlangen. Dat ik nou mag zeggen, in leven en in sterven ben ik het eigendom van de Heere Jezus. Wat er ook in mijn leven gebeurt en wat er ook met deze wereld gebeurt. Als ik maar mag weten dat ik van Hem ben. En dat ik voor Zijn rekening lig. Nou gemeente, dan bent u vanavond hier op het juiste adres. Want hier wordt de weg van de zaligheid ons verkondigd. Hier laat de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus, ons zien wat de weg is om in die enige troost te delen en daaruit te leven. Want de catechismus die zegt, er zijn 3 stukken nodig om te weten. 3 stukken om zalig te leven en te sterven in deze troost. En dan zeg ik er nog maar weer even bij, gemeente. Dat woordje weten, dat moet je niet zo alleen maar opvatten dat je dat dus even met je verstand uit je hoofd wel kunt opzeggen. Maar het gaat erom dat het in je hart zit. Het is een hartelijke kennis. Kijk, je kunt natuurlijk heel veel met je verstand weten. En je kunt misschien met je verstand ook nog wel uitleggen hoe God mensen tot bekering brengt. Maar het is niet de vraag of je dat makkelijk allemaal kunt uitleggen. Het is de vraag of God jezelf op die weg geleid heeft. En dat je kunt zeggen wat in de Bijbel staat, hoe een mens tot bekering komt, daarin vind ik mijn eigen leven terug. Wat in het woord staat, dat is waar, dat is betrouwbaar. Jezus is de weg der zaligheid. Hij verkondigt ons niet alleen de weg tot de zaligheid, maar hij is ook de weg tot de zaligheid. Dus het is niet maar een zaak van je verstand alleen. Het is vooral een zaak van je hart. Want je kunt een goed verstand hebben. Maar dat betekent nog niet dat je wijs bent tot zaligheid. In de kerk is wat dat betreft er eigenlijk geen onderscheid. Op de school van de Heere Jezus, mag ik het vanavond zo zeggen, daar zit de knapste professor die aan een universiteit doseert. Die zit naast de meest eenvoudige man die misschien de school niet eens heeft kunnen afmaken en zijn opleiding niet heeft kunnen voltooien, omdat het allemaal niet ging en toen maar is gaan werken. Een geleerde zit naast iemand die helemaal niet goed leren kan. Maar dat is voor de Heilige Geest geen belemmering. Als de Heilige Geest je de dingen gaat leren, dan opent hij het verstand, zodat je de dingen die van God zijn gaat verstaan. En dat is niet ons verstand in de zin ons intellect, ons IQ. Maar dat is ons verduisterd verstand. Dat wij niet meer zien de dingen die van God zijn. We zijn in het paradijs de echte kennis van God kwijtgeraakt. En daarmee zijn we buiten God en zijn gemeenschap gekomen. En daarmee weten wij ook niet hoe wij weer tot God zullen terugkeren. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. We hebben de Heilige Geest nodig die ons verstand verlicht. Want de Heilige Geest die leert ons de geestelijke dingen. De natuurlijke mens, en dat zijn we allemaal van nature, de natuurlijke mens die verstaat niet de dingen die van de Geest van God zijn. Ze zijn hem dwaasheid. De meest wijze en geleerde man in deze wereld, die zegt van de dingen van Gods Koninkrijk, het is dwaasheid. De meest eenvoudige, die helemaal niet veel snapt van alles wat er op een universiteit gezegd en gedoseerd wordt, die kan wijs zijn, omdat hij ontdekt heeft dat wat God in zijn woord zegt, echte wijsheid is en wijs maakt tot zaligheid. En dan onderstreept de catechismus vanavond, gemeente, dat we deze drie dingen moeten weten, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En dan is het eerste, gemeente, wat ik vanavond aan de orde wil stellen vanuit dit antwoord. Dat het dus nodig is om ze alle drie te kennen en te weten. Ze zijn alle drie nodig. Anders is het geen zaligmakende kennis. Om weer even een voorbeeld te gebruiken voor de jongens en meisjes, in de hoop dat ze het ook wat begrijpen wat ik bedoel. Als je nou de vlag van Nederland hebt, hè, met die drie kleuren, rood, wit en blauw. Dan weet je wel, als er één van die kleuren er niet bij zou zitten, dan is het de Nederlandse vlag niet meer. Met andere woorden, dan is het niet meer de vlag van ons volk. En zo is het ook met deze drie stukken, met deze drie vakken om zo te zeggen. Je hebt ze alle drie nodig om zalig te worden. Je kunt ook niet zelf maar een keuze gaan maken en gaan zeggen, nou ja, daarin wil ik wel meer onderwezen worden en daarin wil ik wel meer onderwezen worden en dat andere, dat spreekt me wat minder aan. Hè. Dat kun je op een gegeven ogenblik op school hebben, op de middelbare school, dat je mag gaan kiezen wat je vakken zijn voor het examen. En dan kun je bepaalde vakken laten vallen en zeggen, nou ja, daar ben ik niet zo goed in of dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dus die vakken, die volg ik niet meer. Maar dat kun je niet van deze drie vakken zeggen, gemeente. Ze zijn alle drie nodig. De kennis van onze zonde en ellende. De kennis van de verlossing. En de kennis van de dankbaarheid. En we mogen ook niet één van de drie naar de achtergrond schuiven. Dat mag ook niet in de prediking. Dat mag ook niet in het catechetisch onderwijs. Dat mag ook niet in de opvoeding die u geeft aan de kinderen. Want we hebben ze alle drie nodig. De kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Want er zijn altijd weer mensen die daar zo hun eigen gedachten over hebben. Misschien zitten er hier vanavond ook wel mensen die zeggen, nou, als je eerst dat eerste stuk maar eens goed kent. Als je eerst maar eens goed weet hoe groot je zonden en ellende zijn. Als je dat eerst maar eens onder de knie hebt. Och, dan komt dat andere misschien later nog wel eens een keer. Maar dat is niet bijbels gemeen. Als de Heilige Geest ons leert wat onze zonde en ellende is, dan doet hij dat om ons de toevlucht te laten nemen tot de Heere Jezus. Opdat we in deze troost zouden leven. En straks ook in deze troost zouden sterven. Maar er zijn ook mensen, ja, die zeggen dat eerste stuk van onze ellende. Moet het daar nou over gaan in de kerk? Elke keer weer en elke zondag weer. Die vinden dat niet zo prettig en niet zo aangenaam. En wees maar heel eerlijk. Het is ook niet prettig en aangenaam wanneer er onderwijs wordt gegeven in onze ellende. Als de spiegel van Gods heilige wet ons laat zien wie wij in onszelf zijn. Als de catechismus ons later gaat onderwijzen. Dat we van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. En dat wij in onszelf zo verdorven zijn, dat er maar één weg tot behoud is en dat is wedergeboorte. Dat is ook niet prettig, dat is ook niet aangenaam. Ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen, daar wil ik liever niet in onderwezen worden. Maar die kennis van de ellende is noodzakelijk. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar ik wil er maar mee aangeven. We hebben ze alle drie nodig. En er zijn weer anderen die lijken een abonnement te hebben op de dankbaarheid. Omdat ze alleen maar willen spreken en alleen maar willen zingen over de heiliging van het leven van een gelovige. Alsof dat zonder de kennis van de zonde en van de verlossing kan. Die zeggen, dat heb je toch op een gegeven ogenblik wel een keer gehad. Nee, zegt de catechismus. Er is niet één stuk dat u moet weten. En het is niet zo dat u er één zelf uit kunt kiezen. Het is geen kwestie van kiezen. Het is het onderwijs van de hoogste profeet en leraar in de weg der zaligheid. We kunnen er niet één missen. We hebben ze alle drie nodig. En je mag ze ook niet van elkaar losmaken. En je mag ze ook niet van elkaar scheiden. Want het is ook een eenheid. Want het gaat om het kennen van die enige troost in leven en in sterven. En het is ook bijbels gemeen. Want ik hoor soms ook nog wel eens dat mensen zeggen, in de kerk ook tegenwoordig, die zeggen, ja, moet er nog uit de catechismus gepreekt worden? Dat is toch een boek van mensen? Je hebt toch aan het woord genoeg? Inderdaad, we hebben aan het woord genoeg. Dat laat juist de catechismus zien. Want de catechismus die verwoordt loepzuiver wat er in het woord staat. Wilt u het bewijs? We hebben samen vanavond psalm 130 gelezen. En dat is een psalm waarin die drie dingen heel nadrukkelijk naar voren komen. Kijkt u maar even met me mee naar vers 3 en 4. Daar zegt de dichter, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Dat is de kennis van onze ellende. Dat je ziet wie je bent in jezelf voor God. Heere, ik kan voor u niet bestaan. En dan in vers 4. Maar bij u is vergeving. Dat is de kennis van de verlossing. opdat gij gevreesd wordt. Dat is het dienen van God, uit dankbaarheid. Dus je ziet in deze twee versen dat deze drie stukken, deze drie vakken, deze geestelijke vakken onderwezen worden op de school van de genade. En dat allen die daarin onderwezen worden, geestelijke kennis krijgen van hun zonde en van hun ellende en van hun verlossing en van de dankbaarheid. En als u zegt, ja, dat is het Oude Testament, er zijn ook altijd mensen die zeggen, laat me dan ook in het Nieuwe Testament zien dat dat er ook zo staat. Nou, wilt u het bewijs hebben in het Nieuwe Testament? Ik geef u dan maar een tekst, Efeze 5 vers 8. Efeze 5 vers 8. Daar schrijft de apostel Paulus: want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. Wandelt als kinderen van het licht. Dat eerste, dat is de kennis van onze zonde. Daar schrijft dus Paulus aan de gemeente van de Efeziërs: u was eerst duisternis. En dat heeft hij ook in die vorige hoofdstukken ook getekend wat dat betekent. Ze waren dood in zonden en misdaden. Ze waren verduisterd in hun verstand. Ze leefden net als de heidenen. Ze leefden voor zichzelf. Maar God heeft hen daarvan verlost. Ze zijn nu geen duisternis meer, maar licht in de Here. En hoe is dat gekomen? Nou, dan kun je in Efeze 2 lezen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt met Christus toen wij dood waren door de zonden en de misdaden. Nu zijn wij licht in de Here. Wandelt als kinderen van het licht. Dat is de kennis van de dankbaarheid. Leven in de gehoorzaamheid aan Gods geboden. En dan zou je weer terug kunnen verwijzen naar Efeze 2. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is Bijbels gemeen. Het is Bijbels, wanneer de catechismus zegt dat die hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus, ons onderwijst in deze drie geestelijke vakken. En dat allen die op de school van de Heilige Geest zitten en door de Heilige Geest onderwezen worden, kennis, geestelijke kennis krijgen van deze drie dingen. Van alle drie. Is het ook uw verlangen om in alle drie onderwezen te worden? Is het uw gebed, Heere, leer mij wat ik leren moet. Want wij moeten die dingen leren, gemeente. Wij weten dat niet van onszelf. Ja, je kunt het met je verstand weten, ik zei het al. Maar dat is niet voldoende. Het gaat erom dat ik het beleef hoe groot mijn zonde en ellende is. Dat ik beleef hoe ik van die zonde verlost word. Dat ik beleef hoe ik dankbaar zal zijn voor God. Nee, het gaat niet om het gevoel. Het gaat om de doorwerking van het woord van God in mijn leven. En dat zijn deze drie dingen. Ouderen en jongeren, nemen we er ook de tijd voor. Mag ik het vanavond zo zeggen? Om te gaan zitten in de schoolbanken van de Heere Jezus. Daar hebben we ook een bepaalde verantwoordelijkheid in. Je kunt natuurlijk vanavond zeggen, ja, dat is het werk van de Heilige Geest in het hart van mensen. Dat is wat Hij doet. Maar wij hebben ook onze verantwoordelijkheid. Hoe wij met dat onderwijs omgaan dat God ons geeft in zijn woord. Zoeken wij dat onderwijs? Zoeken wij dat onderwijs? Komen wij trouw naar Gods huis om dat woord van God te horen? Nemen we daar ook de tijd voor, ook in ons dagelijks leven? En wat doen we met een preek die we horen? Nemen we ook nog op een moment de tijd om dat weer even voor de aandacht te halen? Om daarover na te denken? Om daarover te mediteren wat de Heere tegen ons zegt. Want de Heilige Geest die gebruikt de middelen van de genade om ons deze geestelijke lessen te leren. God gebruikt de prediking van het woord. Jonge mensen, als de catechisaties weer beginnen, laat de catechisatie niet een uurtje zijn waarvan je denkt, nou ja, als ik eraan toekom, dan ga ik erheen. Maar bij het minst of geringste, nou, dan meld ik me maar af. De ene keer kan ik natuurlijk zeggen dat ik druk ben voor school, en de andere keer, dan heb ik nog weer wat anders. Nee, laat dat prioriteit hebben. Geef dat voorrang. Want het is God om je eeuwig heil te doen. God wil je brengen op die weg van de zaligheid. God wil je leren deze drie geestelijke vakken waarin de echte troost te vinden is. De echte troost in leven en in sterven. Kijk, we kunnen ons overal voor inzetten, toch? Misschien zitten er hier wel jongeren. Ze zijn druk bezig om een theorie-examen te halen voor het rijbewijs. Want dat wil je natuurlijk hebben. Je wil straks dat papiertje hebben. Je gaat er toch even voor zitten, want je moet het toch halen. Doe je dat zo ook met de geestelijke dingen? Ouderen, hoe gaan wij om met het woord van God? Toch niet alleen maar uit gewoonte dat we luisteren en bezig zijn met het woord van God. Nemen we er de tijd voor om te overdenken, te mediteren. Want de Heilige Geest, gemeente, gebruikt het woord. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Juist ook in onze tijd worden we van alle kanten afgeleid om te luisteren naar het woord van God. En de Satan, die is zo listig. En de Satan, die weet als geen ander dat we zomaar weer afgeleid zijn als we de Bijbel aan het lezen zijn. En dan gaat je mobieltje weer af dat er een berichtje is binnengekomen. En voor je het weet ben je nieuwsgieriger naar wat er op dat berichtje staat dan wat er in de Bijbel staat die voor je ligt. De Heer heeft ons zijn woord gegeven om deze drie dingen te leren. En daarin hebben we ook onze verantwoordelijkheid. En tegelijk is het werk van de Heilige Geest om ons deze dingen te leren. Want daar ben ik ook heel eerlijk in vanavond. Je kunt het niet verdienen door veel Bijbel te lezen en door veel te bidden. Dat je zegt, nou, op die manier dan kan ik het examen, het geestelijke examen wel halen. Nee, het is het werk van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest die wil het doen door het woord. En dan wil hij je deze drie dingen leren. Dan gaan we vanavond even wat dieper in op deze drie stukken die hier genoemd worden. Het eerste is hoe groot mijn zonde en ellende is. Nou, dat is in antwoord 1 al aan de orde gekomen. Wat onze ellende is van natuur. Dat is dat we onder de heerschappij van de duivel verkeren. Dat we schuldig staan tegenover God. Dat we een borg nodig hebben. We zijn slaven van de zonde geworden. En nu zegt de catechismus, hoe zul je de troost kennen, de enige troost in leven en sterven, als je in je leven niet die ellende gaat ontdekken, die zonde gaat ontdekken. De Heer Jezus geeft zelf een heel duidelijk voorbeeld. Wie gezond zijn, die hebben de dokter, de medicijnmeester niet nodig. Maar die ziek zijn, wanneer heb je een dokter nodig? Wanneer ga je naar de dokter toe? Wanneer maak je een afspraak? Als je niet goed voelt, als je denkt, hier zit wat, daar moet dus even naar gekeken worden. Als je je kern gezond voelt, je voelt je kip lekker, nou, dan maak je geen afspraak bij de dokter. Maar als je je ziek voelt, dan ga je naar de dokter. En dat is nu precies wat de Heere Jezus wil zeggen. We zijn van nature blind voor wie we zijn. We voelen de ernst van de zonde niet. We voelen de ernst van onze ellende niet. We zijn er blind voor. En hoe zul je nu net als de dichter van Psalm 130 tot God gaan roepen om hulp? Hoe zul je gaan roepen om genade? Als je geen genade nodig hebt, wie roept er om redding? Dat doet een drenkeling die in het water ligt en die er zelf niet uit kan komen. Dat doet een schip dat in nood verkeert en dat de SOS-signalen uitzendt. Save our souls. Red onze ziel. De kennis van onze zonde. Die gebruikt de Heilige Geest om te laten zien dat we zonder de Heere Jezus niet kunnen. Want als je Als je je gezond voelt, dan ga je niet naar een dokter toe. Als je in geestelijk opzicht denkt dat je gezond bent, heb je de Heere Jezus ook niet nodig. Dus je kunt niet verlost zijn zonder je zonde en ellende te kennen. En dan zegt de catechismus, je hebt het nodig om te leren hoe groot je zonde en ellende zijn. Met andere woorden, het gaat erom dat je ziet dat je de Heere Jezus nodig hebt. Dat je jezelf niet kunt verlossen. Dat je met de dichter van Psalm 130 gaat zeggen, Heere, uit de diepte roep ik tot u. Hoor naar mijn stem. Wanneer u mijn ongerechtigheden gadeslaat, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Gemeente, het is bijbels. Een echt geloof kan niet zonder de kennis van onze zonde en van onze ellende. En als u zegt, dat wil ik het liever overslaan, of daar wil ik het liever niet over hebben. En ondertussen wil je toch de naam Christen dragen. Nou gemeente, dan voel ik me vanavond toch echt wel gedrongen om tegen u en tegen jou te zeggen, dan is het toch wel heel belangrijk om eens na te gaan en na te kijken of je papieren voor de eeuwigheid wel in orde zijn. Of je wel echt leeft uit die enige troost. Want de Heere Jezus zegt, dit is de weg. Je leert je zonde kennen. Je leert hoe groot ze zijn. Dat is iets wat tegen ons ingaat natuurlijk. Want ja, wij proberen altijd onze zonde te verkleinen. En te bagatelliseren. En wij willen zeggen, nou ja, het is dan wel niet goed. Maar zo erg is het toch ook weer niet. En wij gaan vergelijken. We hebben dat onderwijs ook nodig, gemeente. Omdat we van onszelf zo hoogmoedig zijn en vaak nog zo goed van onszelf denken. Het is juist dat werk van de Heilige Geest in de kennis van onze ellende. Dat we uitgedreven worden naar de Heere Jezus Christus. En dat we het afleren om eigen wegen te bedenken. Om het met God in orde te maken. De catechismus die zal daar later nog op terugkomen in dat tweede gedeelte. In dat volgende gedeelte van de catechismus waar het gaat over de kennis van onze ellende. U weet het wel, die fariseeën en schriftgeleerd. Dat is ook ellende, dat je denkt dat je door je eigen gerechtigheid jezelf kunt redden. Zoals Paulus voor zijn bekering dat ook dacht. Maar de Heilige Geest, die leert je dat af, gemeente. Die leert je hoe groot je zonde en ellende zijn. Dat er maar één weg overblijft. En dat is de Heere Jezus Christus. Ja, hij stelt niet alleen de diagnose. Maar hij is ook degene die je echt helpen kan. Kijk, je kunt soms bij een dokter zitten. Dat hij de boodschap voor je heeft. Je bent ernstig ziek en we weten precies wat er aan de hand is. Maar mevrouw, meneer, we moeten wel heel eerlijk zijn tegen u. Dat we u eigenlijk niet meer kunnen helpen. Ja, we kunnen nog iets doen om het wat te remmen en uw leven menselijk gesproken wat te verlengen. Maar dan houdt het ook op. Eigenlijk kunnen we u niet meer helpen. Maar de boodschap van de hoogste profeet en leraar is. En dat is het heerlijke evangelie. Dat hier een zaligmaker van zondaren is. Die mensen verlost die zichzelf niet kunnen verlossen. En dat hij het medicijn heeft dat geschikt is om ons te verlossen van die dodelijke kwaal van de zonde. Kijk, een dokter kan moeten zeggen, ik kan er niks meer aan u doen en ik kan niks meer voor u betekenen. Maar dat is bij deze zaligmaker, de Heere Jezus, nooit en te nimmer het geval. Er bestaan voor hem geen hopeloze gevallen. Hoe zwaar, hoe lang we ook gezondigd hebben. Hij is de zaligmaker van zondaren, van de meest ellendige zondaren. En de Heilige Geest leert je dat. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. Dat is door deze middelaar die God gegeven heeft. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij is de zaligmaker die ons verlost van het grootste kwaad, de zonde. En ons brengt tot het hoogste goed. O gemeente, van die verlossing van de Heere Jezus zou zoveel te zeggen zijn vanavond. Daar kun je het geloofslied van antwoord 1 weer mee gaan zingen. Dat hij gekomen is om zondaren tot zijn eigendom te maken. Door hen te verlossen uit die heerschappij van de duivel. En hoe meer je gaat leren wie de Heere Jezus is, hoe meer je getroost wordt en hoe meer je getroost gaat leven. Want hij is toch de enige troost voor een verbroken hart en voor een verslagen ziel. Voor mensen die zeggen, inderdaad, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik ook niks om voor God te bestaan. Is dat nou vanavond in ons leven, gemeente, ook zo'n belangrijk vak geworden? Hoe ik van al mijn zonden verlost word. De Heilige Geest die leert je je zonden niet kennen om daarin te blijven steken of wanhopig te maken. Er zijn soms mensen die dat denken, dat die gereformeerde leer van de zonde mensen depressief maakt en mensen somber maakt en wanhopig maakt. Maar als we goed naar de Bijbel luisteren, gemeente, en ik hoop dat u dat vanavond ook in de prediking hoort, dan is het de bedoeling van de Heilige Geest om ons juist door die kennis van onze zonde meer van de Heere Jezus te laten zien. En dat hij dat gebruiken wil in je leven. Dat je inderdaad gaat wanhopen aan jezelf. Maar als de Heilige Geest je dat leert, dan doet hij dat nooit alleen. Dan leert hij je hopen op de Heere Jezus Christus. Zul je dat onthouden? De Heilige Geest altijd op de Heere Jezus aanwerkt. En dat dat het kenmerkende werk is, ook van de zondekennis die de Heilige Geest werkt. Dat hij je uitdrijft naar de Heere Jezus. En dat er hoop in je hart geboren wordt. Dat er zaligheid en verlossing is voor zo'n een als ik ben. Dat het licht in de duisternis gaat schijnen. En dat je zegt, hoe is het mogelijk dat God een weg van zalig worden heeft uitgedacht en gegeven heeft voor een zondaar zoals ik ben? Dat je de Heere Jezus gaat leren kennen. Nee, dat gaat ook niet op één dag. Maar de Heilige Geest die werkt er wel op aan dat je het mag weten. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Daar krijg je van de Heilige Geest les in. En dan het derde. Hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En dan leg ik er weer de nadruk op, gemeente, dat de catechismus hier zegt, hoe je dat zult doen in je leven, hoe je God zult dankbaar zijn. De catechismus die komt er later dan op terug, ook in dat derde onderdeel, als het gaat over het stuk van de dankbaarheid, om te laten zien dat we niet op onze eigen manier onze dank aan God kunnen bewijzen. Dat God dat niet aan onszelf overlaat en zegt, nou je kijkt maar hoe je mij de dank en de eer geeft voor wat ik gedaan heb. Nee, de Heere die geeft zelf aan hoe hij gediend wil worden. En dat vind je dan in de catechismus uitgewerkt in die twee hoofdthema's, in dat derde gedeelte onder het gebod, de 10 geboden, en het gebed. Ik stip het vanavond maar even aan. En u moet daar ook maar eens even over nadenken, gemeente. De echte dankbaarheid die uit zich in het doen van de geboden van de Heer. Kijk, er zijn toch altijd wel weer mensen die denken dat als je door de Heere Jezus verlost bent, dan ben je vrij van de wet. En dan kun je wel op je eigen manier invullen hoe je God wil dienen. Daar heb je de wet niet voor nodig. En het is helemaal niet meer nodig dat die wet op zondagmorgen gepreekt wordt als oud-testamentisch, zeggen ze dan. Maar in het Nieuwe Testament leer ik, gemeente, juist dat God de geboden, en u moet dat maar nakijken, in de brieven van Paulus gaat uitwerken op dat zijn volk zal wandelen als kinderen van het licht, zoals Paulus dat schrijft in de gemeente van Efeze. Echte dankbaarheid, dat is zeggen, Heere, hoe wilt u gediend worden? Niet wat ik vind en wat ik denk en wat ik voel, dat is vandaag wel in. Ik vind dit en ik denk dat dat wel kan. En ik heb er een goed gevoel bij. En dan staat dat dan misschien een beetje anders in de Bijbel. Maar ja, de Bijbel die is toch ook al oud. En de Heilige Geest die werkt toch ook nog vandaag in mijn hart. En als die mij nou een goed gevoel erbij geeft dat ik dit wel kan doen en dat ik dat wel kan doen. Dan moet dat toch kunnen. Ja, dan ga je eigenlijk zelf bepalen hoe God gediend wil worden. Maar de echte dankbaarheid die de Heilige Geest leert is dat ik aan de Heere ga vragen, hoe wilt u gediend worden? En dat uitzicht dan in de gehoorzaamheid aan de geboden van God. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Leven in die enige troost, dat houdt in dat de geboden van de Heere je lief worden. Je hebt niet meer die lust in de zonde die je eerst had. En je krijgt er juist lust in om naar de geboden van de Heere te luisteren. Is dat wat er in ons leven ook werkelijkheid geworden is, gemeente? Dat je zoveel van de Heere Jezus gezien hebt, dat je zegt, ik wil en ik kan niet anders meer dan voor de Heere leven. In gehoorzaamheid aan zijn geboden. Ik wil niet langer in de zonde leven. En je merkt, die zonde die maakt scheiding tussen God en je ziel. En je merkt dat de Heere Jezus zijn bloed voor die zonden gegeven heeft. En die zonden die hebben hem aan het kruis gebracht. En die zonden die hebben hem aan het kruis van God verlaten doen zijn. Jozef die zei het al, zou ik zo een groot kwaad doen. En zondigen tegen God. Echte dankbaarheid, dat is de dichter van Psalm 1 gemeend. Die zingt van de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Niet zit op het gestoelte van de spotters. Niet gaat op het pad van de zondaren. Maar zijn lust is in des Heeren wet. En hij overdenkt die bij dag en nacht. Is dat nou ons verlangen? Om voor de Heeren te leven. In je gezin morgen. Op je werk. In je vrije tijd, in je hobby. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Leert u mij te wandelen en mijzelf te geven als een levend dankoffer. Dat is echte dankbaarheid. En echte dankbaarheid, en daar moet u ook alvast maar eens even over nadenken, dat is dat je gaat bidden naar de wil van de Heere. En dan heeft de Heere Jezus het volmaakte gebed gegeven. Dan leer je bidden om de heiliging van de naam van God, om de komst van zijn rijk, dat zijn wil zal geschieden in deze wereld. Die twee dingen, het doen van de geboden en het gebed, dat zijn de pijlers van de echte dankbaarheid. En nou vraagt de catechismus, nou vraagt die hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus zelf vanavond aan u. Kent u deze vak? Niet alleen maar met uw verstand. Maar als zo vanavond, als in een schets getekend wordt wat het betekent om de Heere Jezus Christus te kennen en lief te hebben. Is er dat in u en jouw leven? Want die kennis is nodig, alle drie. En die kennis, die is ook blijvend. Daar raak je nooit in uitgeleerd. Kijk, als je op school natuurlijk examen doet op een gegeven ogenblik, dan heb je je diploma en dan hoef je niet meer naar school. En dan ben je misschien wel heel blij dat je kunt solliciteren voor een baan en eindelijk aan het werk kunt. Je hoeft niet meer te leren. Maar op de school van de Heere Jezus Christus, op de school van de Heere Jezus, raak je nooit uitgeleerd. Krijg je elke keer weer les. En het is ook beslist onjuist om deze drie stukken zo te zien, hè, dat je eerst bij het eerste stuk komt, de kennis van je zonde, en dan bij de kennis van de verlossing. En dan kom je uiteindelijk bij het derde onderdeel, de dankbaarheid. En dan heb je met het eerste en het tweede niet meer te maken. Die visie is er wel. Dat mensen denken dat je als christen niet meer zoveel met de kennis van de zonde en van de verlossing te maken hebt. Want je bent toch verlost, zeggen ze dan. En de wet is toch voldaan. Dat je als christen niet meer over je visie, die visie dat je als christen niet meer over je zonden in hoeft te zitten. Dat is eigenlijk totaal onnodig. Want Jezus heeft toch voor je voldaan. Dat is natuurlijk ook een aantrekkelijke gedachte. Dat je op dat punt komt, hè. Dat je geen droefheid over de zonde meer hoeft te hebben. Dat dat voorbij is. Want je bent verlost. Je bent een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Maar dat is beslist niet volgens de schrift gemeend. In de catechismus wordt daar ook op gewezen. En u moet het alvast maar eens een keer lezen in zondag 44. In het stuk van de dankbaarheid daar wordt gezegd dat wij de wet nodig blijven houden om hoe langer hoe meer onze zondige aard te leren kennen. Opdat we des te begeeriger worden naar het bloed van de Heer Jezus. En in zondag 45 daar wordt over het gebed gesproken. Dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En in zondag 51, dat wij arme zondaren zijn, aan wie de boosheid altijd aankleeft. Ik ben wel eens bang, gemeente. Ik weet niet hoe dat hier in Middelharnis is. Maar dat er mensen zijn die zeggen verlost te zijn door de Heer Jezus en die eigenlijk niet meer willen aangesproken worden als mensen die nog een arme zondaar zijn aan wie de boosheid altijd aankleeft, die zoiets hebben van, dat is toch gepasseerd. En dan zeg ik vanavond weer gemeen. En ik bedoel dat niet uit kritiek. Maar wilt u van me aannemen dat ik het uit oprechte liefde voor het eeuwig welzijn van uw ziel zeg vanavond. Ga alstublieft naar de Heere toe. Om te leren wat u leren moet op weg naar de eeuwigheid. Opdat u en jij zich niet bedriegt en straks bij die hemelpoort staat. Waar mensen zullen staan die denken dat ze verlost waren. Mensen die dachten dat ze wel naar binnen konden, maar ze staan voor eeuwig buiten. Mensen, en dat geslacht is ook nog niet uitgestorven, die de naam Christen dragen en die misschien nog wel op een hele indrukwekkende manier over hun zonde en ellende kunnen praten met de mond, maar die ondertussen in hun leven hun eigen gang gaan en denken dat je ook wel de Heere zo op je eigen manier kunt dienen, die het niet zo nauw nemen met de geboden van de Heere. Ziet vanavond hier, kan het maar even aanstippen, gemeente, dat die echte kennis van de zaligheid, de kennis in deze drie stukken is. Die kennis is blijvend. Die kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan zeg ik er ook even bij, en dat moet u goed begrijpen, dat het natuurlijk ook nog iets zegt dat het in deze orde staat. Dat is niet om het te schematiseren en te zeggen, je moet eerst dit en dan moet je dat en dan moet je dat. En zo bekeert God een mens. Maar het wil wel onderstrepen dat je zonder de kennis van je zonde geen kennis van de Heer Jezus kunt hebben. Daar moet u maar eens over nadenken. En dat moet u maar eens even naast alles wat daar in de schrift over staat, ook dat maar eens overdenken. En hoe meer ik mijn zonde leer kennen, des te meer gaat het werk van de Heere Jezus glinsteren en glanzen. En hoe meer ik de Heere Jezus leer kennen, dan leer ik nog weer dieper mijn zonde kennen. En hoe meer ik dankbaar ga leven voor God, hoe meer ik nog mijn zonde leer kennen, want ik zie ook mijn tekort in de dankbaarheid. Want wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ziet u? Ze grijpen in elkaar, deze drie, Die kennis is blijvend. Zolang ik hier op aarde ben, is het nodig om onderwezen te worden in de kennis van deze drie dingen. Is het nodig om elke keer weer uit dat vak onderwijs van de Heere Jezus zelf te ontvangen door de Heilige Geest. Opdat Hij steeds meer van waarde wordt. En mijn hart meer vervuld wordt van dankbaarheid. En ik heb het ook elke keer weer nodig. Omdat ik soms ook weer die kennis die ik eerst had en die ik eerst beleefde, ook weer kwijt ben. Ook door mijn eigen schuld soms. Dat ik eigen wegen ga. Dat ik niet gehoorzaam ben aan de geboden van de Heere. Dat ik het weer nodig heb om te leren wat zonde is. Om dicht bij de Heere Jezus te blijven. En hem te danken en hem te verheerlijken. We raken niet uitgeleerd. Totdat straks aan het einde van ons leven wij het pelgrimskleed afleggen hier op aarde. Want dan zullen wij God zien. En de Heere Jezus zien. En de Heilige Geest. De drie enige God. Zoals Hij is. Dan zullen we Hem kennen. Ten volle kennen. Volmaakt kennen, eeuwig kennen. En dan zegt er misschien iemand, is dan die kennis van je ellende dan voorbij? Weet u wat ik lees, gemeente, in de Bijbel? In de Openbaring van Johannes, daar staat het lam, staande als geslacht. Ik zal in de hemel nooit vergeten dat Jezus mij verlost heeft uit al mijn zonde en ellende. En daarom zal ik hem samen met de Vader en de Zoon eeuwig loven, eeuwig prijzen, eeuwig dankbaar zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Samen danken en bidden. Heer, we danken u voor dit onderwijs uit het leerboek van de kerk. We verwonderen er ons over. die twee jonge theologen die de catechismus hebben opgesteld, zo zuiver verwoord hebben wat er in uw woord staat. Opdat wij in die enige troost zouden leven en sterven. Dat u ons vanavond de weg der zaligheid hebt verkondigd, maar ons ook wil leren om op die weg te gaan. Laten we allen op die weg wandelen. Kennis van onze ellende, van de verlossing, van de dankbaarheid. En wilt u ons meer licht geven van uw geest om te zien wat we nog leren moeten, waar het bij ons aan ontbreekt. Waar we, om zo te zeggen, misschien nog wel bijles in nodig hebben. Wilt u met uw Heilige Geest dat schenken? En wilt u het onderwijs in deze drie stukken in de komende tijd in de gemeente hier tot een rijke zegen doen zijn? Dat er verdieping mag zijn van uw werk in het leven van hen die u vrezen. Meer kennis van onszelf, meer kennis van de Heere Jezus. Meer dankbaarheid en lof aan u, de drie enige God. Ook in ons dagelijks leven. Geef, Heere, als we deze week weer ingaan in ons werk, in onze gezinnen, daarbuiten, op school, dat we onszelf zullen toewijden aan u als een levend dankoffer. U bent het immers waard. Geef u ons de leiding en de wijsheid van de Heilige Geest in wat we zeggen moeten, in wat we doen moeten. Heere, geef een leven dicht bij u, want dan onderwijst u ons en leert u ons en maakt u ons ook gelijkvormig aan uw beeld. Juist door die kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. We danken u voor deze zondag die we hier samen in uw huis mochten ontvangen en dat we elkaar ook mochten ontmoeten rondom uw woord. Gaat u met ons mee. Zegen de kinderen als ze weer naar school gaan, de jongeren in hun werk, hun studie of stage. Geef ons alles wat we nodig hebben in onze dagelijkse verantwoordelijkheden. Maar bovenal, Heere, wilt u ons bewaren. Bewaren voor een onvoorbereid sterven. Dat we niet in deze troost leven. Want als we er niet in leven, zullen we er ook niet in sterven. En Heere, dat is voor eeuwig zonder u. We bidden u. Laten we allen op die weg der zaligheid mogen wandelen. Onze zielen tot zaligheid en uw naam tot eer. Amen. We zingen nog Psalm 52, vers 6 en 7. 52, 6 en 7.
Thank you.
Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.